Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Boardroom Panel.
De beoogde fusie tussen RTL en Talpa heeft er een nieuwe tegenstander bij. En de splitsing van Ernst & Young moet zorgen voor meer vrijheid en rust. Of levert het vooral meer geld op? We gaan het allemaal bespreken in het boardroompanel. Met vandaag Agete Telleman, managing partner bij Twijnstra Gudde en voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. En Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company. Welkom alle twee.
Goedemiddag.
Ja, volgens de Bond van Adverteerders hebben Talpa en RTL samen een aandeel van 60% in de advertentiemarkt op tv. Wat op sommige momenten kan oplopen tot zo'n 75%. Wat voor gevolgen kan die fusie hebben, Anton, voor adverteerders?
Ja, dat is nagenoeg een monopolie. Ze zijn bang dat de prijzen daardoor omhoog gaan. Wat ik wel grappig vind, dat ze dan ook aangeven dat de kwaliteit van wat wordt aangeboden ook omhoog zou gaan.
Ja, nou ja, er zou meer geld zijn, hè, voor, om programma's te maken dan ook.
Ja. Maar goed, ik begrijp best de angst die er is. Het is ook een machtsblok in de Nederlandse context, moet ik zeggen. Kijk je internationaal, ziet er iets anders uit. En als je kijkt naar het gedrag van de Nederlandse consument, als je gaat kijken naar tv kijken, die kijkt gemiddeld 3 uur en 20 minuten per dag. Mm-hmm. Kijkt hij naar de televisie, waarvan 2 uur en 8 lineair. Dus de rest bekijkt hij dat.
Via Netflix, via YouTube.
Ja, maar ook zeg maar terug, vooral terugkijken, mm-hmm. juist om de reclame te vermijden. En dat is een daling van 3% gaan. In dat kader is er ook wat om je zorgen over te maken. En de discussie gaat eigenlijk om een definitie van wat is de markt precies. Hè? Want er moet een uitspraak komen van de ACM. Daar is door een aantal partijen protest aangetekend. En het gaat eigenlijk om de definitie van een markt. Als de ACM zegt van nou, we houden een splitsing in televisie en radio. Mm-hmm. Dan zal er waarschijnlijk iets moeten gebeuren. Is dat niet zo? Dan zal het waarschijnlijk worden goedgekeurd.
Ja, want daar draait het inderdaad om. Want RTL en Talpa die zeggen van wij moeten eigenlijk gaan concurreren met de Googles, de Netflixen van deze wereld. En tv is eigenlijk veel minder belangrijk.
Ja, nou, het is eigenlijk wat Anton zegt. Als je de markt zo groot definieert, en dan is het ook een internationaal speelveld. En dat is het argument dat in hun voordeel is om deze fusie ook toe te staan. Mm-hmm. Maar kijk je naar de huidige, en dat wordt al wat schamper weggezet, hè, als de klassieke. Kijk naar de markt. Kijk je naar de markt van radio en tv. Ja, dan komt er gewoon, dan moet je echt voorstellen, alle commerciële zenders worden eigenlijk van één partij.
Ja, wat voor de advertentiemarkt is het nog steeds heel belangrijk, hè? Lineair tv kijken. Want ja, jongeren kijken Zeker. Misschien wel niet. Maar ja. Ik bedoel, de 40, 50-plussers, die zitten nog steeds gewoon lineair tv te kijken, natuurlijk ook.
En je ziet ook dat het een internationale beweging is. Want RTL is eigenlijk in meerdere Europese landen aan het proberen om een groter speler te worden, of er juist uit terug te trekken. In Frankrijk zijn ze met dezelfde beweging bezig. Een fusie aan te sturen. In België trekt ze zich terug. Mm-hmm. Dus je moet denk ik ook wel op Europees niveau kijken. Hoe zien wij deze markt? Willen we inderdaad nationale grote spelers? Maar dan offer je eigenlijk de concurrentie op de radio en televisie daarvoor op. En ik denk dat dat de vraag is. Hoe definieer je de markt? Ik denk ook dat dat de vraag is waar de ACM nu heel erg sterk naar kijkt. Ja. En is het ook de vraag, wil je dan de beweging naar digitalisering en de beweging die waar Talpa en RTL het ook over hebben, aanjagen? Of zeg je nee, we erkennen ook nog dat er echt een Nederlandse markt is en daar mag geen monopolist zijn?
Ja, en wat vinden jullie?
Ja, ik denk als je nu naar de huidige situatie kijkt, dat voor tv en radio er echt nog sprake is van een situatie waar je een monopolist krijgt. Ja, dus dat het voor adverteerders zal betekenen dat ze eigenlijk overgeleverd worden aan één partij en dat er geen concurrentie meer is. En ik denk dat het heel terecht is dat wordt onderzocht wat daar de gevolgen van zullen zijn.
Maar goed, als dat de conclusie is, dan zou het betekenen dat de fusie niet door zou mogen
gaan. Dat is dus de vraag. Er zijn meerdere mogelijkheden. Dus ik denk dat de ACM daarnaar zal kijken van wat zijn de gevolgen. En vervolgens zijn er opties. Ze kunnen concessies betalen. Er kan gezegd worden inderdaad, de fusie mag niet doorgaan. Die kans is er denk ik ook echt wel. Maar RTL kan bijvoorbeeld ook besluiten om een aantal partijen af te stoten, achter een aantal activiteiten af te stoten.
Om een aantal zenders misschien te gaan verkopen.
Ja, en dan zijn er ook alweer andere kapers op de kust voor die partijen. Okay. Dus misschien gaat de markt juist wel bewegen hierdoor, maar dat weten we nog niet.
Nee, Anton, denk jij dat ook, dat er nog gekozen wordt naar zeg maar de huidige markt, waarin nog steeds heel veel mensen gewoon lineair tv kijken en dat dus de adverteerders een punt hebben?
Ja, op dit moment is dat zo. Maar ik denk dat je wat je nog zou kunnen doen, terug op je vorige vraag, is dat de politiek heeft ervoor gekozen dat de NPO zijn reclameinkomsten moet beperken. Hè. Daarmee drijf je ook adverteerders in de armen van de commerciële mannen en vrouwen.
Want dat is eigenlijk nu dan nog de tweede partij in de tv-wereld. Ja.
Dus je zou er kunnen overwegen om daar een stukje van terug te draaien, om wat meer vrijheid te geven. Dan kun je het nog nationaal regelen. Maar ik ben eigenlijk, we kijken naar Europa, we kijken naar de wereld. Ik denk dat je het ook vanuit die context moet bekijken. En ook met name richting gedrag van de consument. Want het gaat razendsnel, hè. Die percentage die ik net noemde. Mm-hmm. Dat zal zich steeds sneller gaan voltrekken. Dus ik denk dat online televisie echt de langste tijd gehad heeft.
En dat zou de weer moeten betekenen dat de ACM dus RTL en Talpa gelijk zou moeten geven.
Ja,
het is wel ingewikkeld zo.
En wat het nog ingewikkelder maakt, is dat de overheid, nou ja, de ACM is niet, he, is natuurlijk staat op afstand, maar de overheid is een van de grootste adverteerders zelf. Dus ja. We hebben ook belang bij dat, dat de prijzen niet te hoog worden.
Dat concurrentie is inderdaad. En er was ook een probleem met de adverteerders, dat ze dan niet meer de verschillende doelgroepen kunnen bereiken. Maar op zich, ja, alle zenders blijven toch gewoon?
Ja, nou, dat is de vraag. Want er wordt ook al gezegd, een aantal zenders lijken op elkaar. Dus misschien dat na de fusie RTL Talpa wel gaat zeggen, nou, we gaan toch een of enkele zenders schrappen. Maar het kan dus ook zo zijn dat er een aantal zenders wordt afgestoten en dat daar bijvoorbeeld DPG van zegt, nou, dan zijn wij wel in geïnteresseerd. En dat er juist wel een andere partij naast komt. Dus ja, ik ben benieuwd wat dit voor impact gaat hebben.
Ja, want DPG is de andere klager. Die hebben een tijdje geleden al aan de bel getrokken. Maar dan gaat het ook over de radiostations. DPG heeft Q Music. Ja, Talpa heeft eigenlijk de grote radiostations in de handen. Want DPG is ook bang dat Q Music dan een beetje wordt weggedrukt in de advertentiemarkt. Hebben zij dan ook een punt?
Ja, ze hebben zeker een punt. Ik denk dat ze ook alle reden zijn om bang te zijn. Kun je wel een strategische keuze maken door in de niche te gaan opereren. Bijvoorbeeld een jazzzender, die heb je natuurlijk ook wel. Maar dat is een keuze die je kunt maken. Maar dat risico is er gewoon. Dat is heel klaar. Ja.
Ja, en dat zie jij ook zo.
Nou ja, het is gewoon een feit dat als je kijkt naar 538, Sky Radio, Veronica, het komt allemaal in één hand. Dus daar is wel sprake van beweging naar een monopolist. Dus als je puur kijkt naar radio en tv, dan is dat gewoon zo. Ja, ik denk dat je daar niks aan af kan doen.
Ja, maar goed, RTL heeft natuurlijk lang rondgekeken. Stond ook een tijdje misschien zelf ook in de etalage voordat deze fusie sprake van was. En DPG was ook een van de partijen die eventueel geïnteresseerd waren in een tv-zender. Ja,
dus met Jugo Vodafone.
Ja, maken zij nu ook bezwaar omdat ze dan denken van nou, misschien moet RTL
zeker zo zijn.
Door deze fusie een paar zenders afstoten en dan kopen wij bijvoorbeeld Net 8 of...
Maar het is ook wel, denk ik, een feit dat doordat er sterke partijen zijn, dat het lastiger voor DPG is om ertussen te komen. Dus eigenlijk nu al. Dus zij hebben ook een belang. Dat is gewoon zo. Net als wat ik net zei, de overheid zelf ook adverteerder is. En ook een ander belang heeft.
Ja,
maar ik denk dat wel de vraag is, wat is nou de beweging? Want het argument wat Talpa en RTL maken, van als je wereldwijd kijkt en als je kijkt naar dat we steeds meer op mediaplatforms acteren, moet je dan de markt niet groter definiëren en moeten we het dan niet op kunnen nemen tegen spelers als inderdaad een Google en een Facebook? Ik denk dat we daar ook allemaal belang bij hebben. Ja. Ik denk wel dat we in een transitie zitten en dat het voor de ACM, de wetgever, ook belangrijk is van ja, gaan we die aanjagen of gaan we daar even naar nog een soort fasering in of blijven we toch nog de markten echt als twee verschillende markten definiëren?
Ja, nou ja, RTL en Talpa die zien natuurlijk niks in die bezwaren. Hoe kan je dat een beetje lobbyen, zeg maar, dat toch allemaal goed komt uiteindelijk?
Ik denk dat kun je het best doen de angst te verkopen. Dus waarschijnlijk ga je dan zeggen, nou weet je, de uitkomst is helder. Het is een te grote concentratie, moet iets aan gebeuren. Je wordt gedwongen om zeg maar een aantal stations te verkopen aan bijvoorbeeld Vodafone Ziggo of aan de Belgische partij. Nou, doe het nu maar in goed overleg, want straks word je toch gedwongen. Dat soort bewegingen zou je kunnen krijgen. Dat men toch probeert iets te forceren. En ik denk dat
forceren zou ook kunnen. Hè? Dat ze door dit, ze realiseert zich natuurlijk terdege dat er een kans is dat het niet mag.
Ja, want eerder hebben ze ook gezegd van de fusie kan niet, want dan worden we te groot. Maar nu gebruiken ze dit argument van Google en van Netflix.
Ja, en ze noemen het zeker klassiek.
Een ijskast. Ja. Zeker, ja. Ja.
Misschien willen ze hiermee ook wel forceren dat hier uitspraken over komen.
Ja, en dat de ACM dan zo'n diepgaand onderzoek doet, dat is wel redelijk normaal, hè? En dit soort procedures ook.
Ja, we hebben natuurlijk ook met PostNL en hoe heet de andere speler, daar is het ook niet doorgegaan. Er zijn wel voorbeelden van dat er door onderzoek gezegd wordt, de fusie mag niet plaatsvinden.
Als jullie wetje zouden moeten leggen, wat zou je willen?
Nou, ik denk dat nu de ruimte geven, zomaar blunt zeggen, de fusie is akkoord. Dat kan ik me niet voorstellen. Zou mij echt verrassen, zou ik ook niet wenselijk vinden. Maar je moet wel iets zeggen over de beweging naar die internationale markt van grote spelers. En misschien gaat het wel een uitspraak worden waardoor de markt gaat bewegen. En de markt ook opnieuw gedefinieerd wordt. Dus dat er ook afstotingen komen en bedrijven worden afgestoten door RTL en Talpa, waardoor er juist ook nieuwe spelers kunnen toetreden.
Ja, Anton?
Ik denk dat het die kant op zou gaan, ja.
Nou, jullie zijn het eens?
Ja.
Oké, volgende onderwerp.
Dit.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
En we zitten midden in het boardroompanel vandaag met Agé Telleman, managing partner bij Tweenstra Gudde en voorzitter van de Sportraad Amsterdam, en Anton Wiggers, bedrijvendokter en partners bij Themis Company. Ja, in 2021, midden in de coronacrisis, schoten de uitkeringen van bedrijven aan aandeelhouders door het dak, terwijl de gewone huishoudens het nakijken hebben. Tenminste, dat stond in een opiniestuk in de Volkskrant, ondertekend door een heleboel mensen, onder meer Rodríguez Fernández, onderzoeker bij SOMO, en Vera Vrijmoed, economisch onderzoeker bij FNV. En zij zeggen dat bedrijven niet de aandeelhouder, maar de samenleving op de eerste plek moeten zetten. Ja, daar wordt eigenlijk al heel lang over gesproken, hè, om dat te doen.
Nou, daar ben ik het ook wel mee eens. Stewardship in plaats van aandeelhouderswaarde, dat is iets waar ik me heel goed in kan vinden. Alleen, je moet je wel goed, het is natuurlijk een opiniestuk. Dus je verwacht daar een mening over en een discussie. En, dat
nou, het is
goed.
Wel door 30 mensen, 30 experts ondertekend.
Ja, 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 dat is ook zo. Maar als je bijvoorbeeld zegt, nou, winst moeten we gaan delen met de maatschappij. Mm-hmm. Dat zou je kunnen zeggen. Hoe gaat het met verlies om? Kan ik het dan bij je gaan halen? En we staan voor een crisis. Dit gaat voornamelijk over beursfondsen, wat we hier zien. Maar als je stelt dat je hebt een situatie waarbij er een crisis aankomt, of een recessie, en er worden enorme verliezen gemaakt. Mm-hmm. Kun je dan als onderneming je hand ophouden bij de maatschappij?
Dan zou je misschien aandeelhouders niet alleen de winsten moeten laten houden, ja, maar misschien ook moeten laten opdraaien voor de verliezen ook.
Nou, dat vind ik ook een veel betere uitgangspunt, om iets te noemen. Daarnaast ben ik zelf ook een voorstander van, kijk nou meer naar de cashflow, de vrije kaststroom. Dat is in feite de cash die je uit een bedrijf kunt halen zonder dat je de continuïteit onder druk brengt. Ik denk dat dat een betere waarderingsgrondslag is om winst uit te keren dan winst. Mm-hmm. Want winst kun je manipuleren. Winst het is een beetje mijn vak geweest vroeger. Je kunt voorzieningen nemen, je kunt voorzieningen laten vrijvallen. Je kunt
boekhoudkundig kan je heel veel winst maken.
Maar cash liegt niet. Met cash kun je boodschappen doen, zei mijn hoogleraar Jolf Wis ooit. En met winst niet. Dus daar zijn een aantal zaken, voldoende zaken, waar je nog aan kunt draaien om in ieder geval te zorgen dat de bedrijven niet worden uitgehold op het moment dat ze zich worden uitgekeerd. Mm-hmm. Daarnaast die inhoudelijke discussie over de maatschappelijke rol van bedrijven in de samenleving vind ik een hele goeie. Kijk naar duurzaamheid, kijk naar stewardship. Denk 7-8 generaties vooruit bij de besluitvorming. Er zijn ook bedrijven die hebben een stoel in de boardroom, er zitten toekomstige aandeelhouderen. Ik word ook iedere keer gevraagd, wat vind jij ervan? In ieder geval wordt er over gediscussieerd. Dat zijn goede zaken om over te hebben.
Maar dan gaan we toch langzamerhand een beetje de goede kant op, Agé.
Nou, ik denk in sommige gevallen ook zeker. Dus dat vond ik wel van dit artikel. Inderdaad, Anton zegt al, dit richt zich op de beursgenoteerde bedrijven. Ik zag ook wel een beetje een déjà vu. Want volgens mij is er een x-aantal jaren geleden door Jaap Winter en ook een heleboel hoogleraren ondernemingsrecht een vergelijkbaar pleidooi gedaan om een maatschappelijke zorgplicht voor beursgenoteerde bedrijven in te voeren. Nou, er was eigenlijk een kans om dat in te voeren met de governance code. Kan uh-huh. overigens nog steeds, want volgens mij ligt die nog ter inzage. De nieuwe governance code voor Nederland. Ja. En dan zie je toch dat we daar niet voor kiezen. Dus voor mij, ik zit ook wel een beetje van, we roepen dit allemaal heel makkelijk. Nou, één, er zijn volgens mij ook een hoop aandeelhouders in Nederland die echt wel maatschappelijk betrokken en bij hun werknemers en voor investeringen in de toekomst kiezen. Dus het ligt wel iets genuanceerder. En twee, hoe gaan we dat dan bereiken?
Ja.
Want we zien ook die uitwassen inderdaad. En zeker in coronatijd, ja, dan weet je af en toe niet wat je leest.
En er is natuurlijk ook een andere tijdsgeest nu. Hè? Er wordt ook anders over gedacht.
Zeker.
Dat bedrijven ook inderdaad meer de verantwoordelijkheid moeten nemen.
Maar
dus
dat is ook een reactie. Ik denk ook dat die tijdsgeest ook een reactie is op al die uitwassen die je ziet. Dat de verschillen zo groot worden tussen wat er aan de top wordt uitgekeerd of aan aandeel en wat er dan op de werkvloer wordt verdiend.
Maar waarom blijven bedrijven dan nog steeds die aandeelhouder op nummer 1 zitten?
Ja, dat is een goede vraag. En ik denk dat het ook nu moet gaan over, oké, hoe gaan we dat dan doen?
Mm-hmm.
Je kunt dan kijken naar, we hebben het gauw over de wetgever, hè, en over regels. Maar ik denk ook dat een belangrijk aspect is dat je daar veel meer met elkaar over hebt. En dat hier ook een belangrijke rol ligt voor de Raad van Commissarissen. Als ja, eigenlijk ook achter de directie of het bestuur. Want de aandeelhouders zijn één van de stakeholders.
Ja.
En die hebben een bepaald belang. Die hebben overigens niet per se allemaal hetzelfde belang. Maar er zijn ook andere belangen. Nou, die toekomstige generaties, de samenleving, maar ook de medewerkers. En ik denk dat dat meer in balans moet komen.
Maar hoe krijg je die omslag dan? Want er wordt in eerste instantie wordt er gewoon nog aan winsten gedacht. Want in het opiniestuk staat ook een aantal bedrijven maakt nu gebruik van het moment om de marges te verhogen.
Ja, nou je hebt natuurlijk ook winst nodig om continuïteit te garanderen voor de toekomst. Er is niks mis mee.
Nee.
En wat wij lezen zijn natuurlijk de excessen. En dat bepaalt ook het nieuws. En ik ken heel veel bedrijven die gewoon heel prudent omgaan met de financiering. Hè. Maar we hebben het hier over echte uitzonderingen en met name de beursfondsen. Waar heel veel aandacht is voor het beloningsbeleid aan de top. Af en toe wordt er ook iemand teruggefloten, hebben we vorige week nog gezien. Waarbij het werd afgekeurd, het beloningsbeleid voor de top. Dat vind ik ook goed. Maar ik denk dat we toe zijn in de volgende stap en gaan definiëren wat dan winst is en, en dat je ook minimale buffers aan moet houden om te zorgen dat je geen beroep doet op die maatschappij op het moment dat het fout gaat. Dat zou je kunnen doen. Dus er is heel veel te doen. Maar strikt juridisch genomen zijn die aandeelhouders ook de eigenaren van het bedrijf.
Maar ja, dan zou je die aandeelhouders misschien ook voor het verlies moeten laten opdragen.
Dat vind ik te makkelijk. Want
dan zou je ze ook door het verlies moeten omdraaien, toch? Als dat zo is.
Volgens mij hebben we ook dezelfde opleiding bij Nijrode gedaan, Anton. En daar zijn we ook geleerd, nee, je bent eigenaar van dat stukje aandelen wat jij toevallig in bezit hebt. Dus dat je er echt zo makkelijk roepen, wij als aandeelhouder zijn de baas. Dat is eigenlijk helemaal niet per se zo. En dat wordt te makkelijk gezegd.
Maar zou je dat niet moeten veranderen inderdaad, zodat inderdaad ook de aandeelhouders meer verantwoordelijkheid daarvoor voelen?
Nou, ik denk dat je daar eigenlijk wettelijk niks voor zou hoeven veranderen. En dat er ook niks mis mee is dat er mensen zijn die kapitaal in een bedrijf stoppen, risico dragen en daar ook iets voor terug willen zien. Dat is ook een belang waar we als samenleving iets aan hebben. Maar die belangen moeten beter gewogen worden. Het idee dat het vanzelfsprekend naar de aandeelhouder gaat, daar moet je als bedrijf met elkaar veel eerder het gesprek over hebben. Ook over welke waarde hechten wij aan belasting betalen. En dat zetten we ook heel snel iets als dat doen we liever niet. Nou, en willen we dat niet? Of willen we dat juist wel? Welke betekenis
maar geven we daar? Hoe krijg je die omslag? Ik bedoel, om te voorkomen dat we hier over een paar jaar dezelfde discussie aan
de goede zijn,
omdat niet zoveel veranderd is.
Het gaat ook over ethiek. Ja. Dit gaat ook over dat je als raad van commissarissen bepaalde vragen veel eerder op tafel hebt. En ook met elkaar. Want als je samen een cultuur hebt waar je elke keer blijft zeggen, ja, maar als we niet betalen, dan raken we onze concurrentiepositie. Trekken we niet meer de goede CEO's aan. Hè, met een topbeloning aan de top. Het zijn altijd dezelfde argumenten. Ja. En we zien ook welke uitwassen dat oplevert. En je ziet ook dat werknemers dit ook niet meer willen. Dus ook als het gaat om wat voor talent willen wij aantrekken, welke reputatie willen wij hebben bij onze klanten, dat gesprek moet je veel eerder met elkaar voeren. Want ja, dit is, je ziet ook wat het met Shell doet. Die staan ook niet meer positief op de kaart. Sinds bijvoorbeeld, nou ja, niet al eerder, maar ook door de Urgenda en de zaak die
dus
gewonnen is.
En dus moeten bedrijven ook wel, ook voor de reputatie.
Ja, je moet het zelf willen. Want als je het alleen doet voor de reputatie, ik denk echt dat je kan wachten tot de wetgever ingrijpt. Gaat ook trouwens wel gebeuren. Hè. Vanuit Brussel komt er een bak regelgeving aan waar bedrijven over moeten rapporteren. Maar ik denk ook dat je ook zelf met elkaar, want de aandeelhouder versus de samenleving, de aandeelhouder is onderdeel van de samenleving. Wij zijn de samenleving. Wij moeten met elkaar in bedrijven die gesprekken met elkaar voeren. Wat voor bedrijven willen wij zijn? En het bestuur, de raad van commissarissen, moet daar veel actiever goede vragen stellen en dat gesprek entameren.
Oké.
Ja, ik ben voorstander van winstgedreven naar waardegedreven ondernemingen. Dan moet je gaan definiëren wat waarde is. Waarde voor de stakeholders. Dat zijn de leveranciers, de werknemers, maar ook zeg maar het milieu. Ik denk dat je daar ook gewoon keihard vragen over moet stellen en er ook verslaggeving over moet eisen. Wat je ook meeneemt, want nu kijken we ook alleen maar naar die jaarrekening, waar uiteindelijk een stukje winst uitkomt en een stukje uitkering. Ik denk dat de rapportage daarbij zou kunnen helpen. Maar ik zou beginnen met waardegedreven, boven winstgedreven vast te gaan stellen.
Oké, okay, nou ik heb nog even Ernst de Jong, die gaat namelijk opsplitsen. Ja, de consultancy-tak wordt gescheiden van de accountancy-tak. 15% van het adviestak gaat naar de beurs, wat $10 miljard moet opleveren. 70% van het bedrijf blijft in handen van de partners. En 15% gaat naar het personeel en de partners krijgen 2 miljoen. Is dat goed dat ze gaan splitsen?
Ja, ik vind van wel. Maar ik zie ook wel dat er nu een bepaald opportunisme is om het juist nu ook te willen als EY zijnde.
Ja, want het klinkt alsof er gewoon heel veel geld uitkomt nu.
Ja, en het is ook zo dat er natuurlijk ook een aantal zaken zijn waardoor het ook in het belang van EY en EY Consultancy ook met name is om te splitsen van de accountsyntak. Maar even terug naar het meer het principiële gesprek. Denk ik dat het heel goed is dat de accountants die echt een andere rol hebben, ook een andere rol voor ons als samenleving vervullen, dat die niet rekening hoeven te houden met een belang van eventueel de consultancy-tak, als die bij hetzelfde bedrijf waar je accountant bent ook aan de slag zijn. En het gebeurt nog steeds dat die belangen spelen.
Ja, ik wou net zeggen, van ze komen er dus nu achter. Maar ja, de grote vier werken al jaren zo natuurlijk ook, Anton.
Ja, geholpen door de wetgeving daarover. En ook, zeg maar, als je tegenwoordig een jaarverslag bekijkt, krijg je eerst 15 pagina's met disclaimers. Je krijgt ook een gedrag bij die accountants om zich in te kunnen dekken tegen wat er speelt maatschappelijk, tegen aansprakelijkheid. Maar ik denk primair dat het heel goed is dat het wordt gesplitst. Het is goed dat zeg maar, de consultancy-tak, die kijkt meer naar de toekomst, hè, terwijl een accountant meer naar het verleden kijkt en een beetje naar de toekomst. Dat zijn meer de harde cijfers. Dat is ook meer in de wet vastgelegd. Dus ook prima is dat om te doen. De vraag is ook, doen ze dit nou om te zorgen dat ze geen aansprakelijkheid zeg maar, op hun nek krijgen vanwege
al die schandalen die er in het verleden waren. Hè? Ik bedoel, want daar maak je nu ook een beetje los van.
Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat ook niets menselijks ook de vennoten van grote kantoren. Dat ontbreekt zo niks aan. Ik kan me ook nog herinneren, een paar jaar geleden hadden we het grote kantoor van KPMG in Amstelveen. Wat ook een groot schandaal was, omdat het werd verkocht. De winst werd verdeeld onder de vennoten. En ze hebben een nieuw groot kantoor gehuurd verderop.
Ja, dus het is ook een manier om afscheid te nemen van de schandalen.
Maar het is nog niet wettelijk verplicht om echt het scheiden van de bedrijven, echt twee bedrijven van maken. Dat is juist, daar is best wel vaak al gezegd dat zou goed zijn. Ja. Maar uiteindelijk de kansen die er zijn geweest om dat ook wettelijk verplichten, daar is toch een milde reformsteeks voor gekozen. Dus ik denk dat is ook wel wrang. Het is nu ook echt opportun voor EY om het uit zichzelf te doen. Omdat de business echt leidt onder de reputatieschade. En we hebben door bijvoorbeeld Wirecard in Duitsland. Om denk ik nu echt te knippen. Ik denk dat dat echt aangejaagd wordt door het belang van de consultantstak.
Ik zou het willen verplichten.
Ja, want ik dacht dat je zei dat het wettelijk verplicht is.
En dan moet het andere ook inderdaad. Dank jullie wel voor jullie komst. Agete Telleman, managing partner bij Twijnstra en Gudde. En voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. En Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company. Zometeen BNR buitenland commentator Bernard Hammelburg over de situatie in Oekraïne.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.